Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Wealth and Poverty is een invloedrijk non-fictieboek van George Gilder, voor het eerst verschenen in 1981 en later herzien voor de 21ste eeuw. Het boek onderzoekt waar economische groei vandaan komt en waarom sommige samenlevingen welvaart opbouwen, terwijl andere in armoede blijven steken. Gilder combineert economie met morele en sociale observaties en plaatst daarbij werk, gezin, geloof en ondernemerschap centraal. Zijn kernstelling is dat vrije markten en aanbodzijdebeleid niet alleen efficiënter zijn dan herverdelingspolitiek, maar ook moreel sterker. Hij bekritiseert beleid dat volgens hem afhankelijkheid vergroot en de prikkels voor productie verzwakt. Daardoor is het boek tegelijk een economische verdediging van kapitalisme en een bredere reflectie op sociale orde. De herziene editie koppelt die ideeën aan de actuele Amerikaanse discussie over overheidsbeleid, armoede en groei. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, hoe Gilder economische groei verbindt aan aanbodzijdebeleid. In Wealth and Poverty legt Gilder de nadruk op de aanbodzijde van de economie, dus op productie, investeren, risico nemen en ondernemerschap. Hij betoogt dat welvaart niet ontstaat doordat er simpelweg meer vraag wordt gestimuleerd, maar doordat mensen en bedrijven worden aangemoedigd om te maken, te investeren en kansen te scheppen. Dat maakt het boek een duidelijke tegenstem tegen beleid dat vooral op consumptie en herverdeling leunt. De redenering is dat groei pas duurzaam wordt als kapitaal wordt ingezet door mensen die bereid zijn onzekerheid te dragen. Binnen die visie zijn ondernemers en investeerders niet bijzaak, maar de motor van vooruitgang. Gilder koppelt dat aan een bredere kritiek op economisch beleid dat volgens hem te sterk op korte termijn verlichting inzet. Voor de lezer is het belangrijk dat het boek niet alleen een pleidooi is voor minder overheid, maar vooral voor een economie waarin productie en initiatief centraal staan. Ten tweede, waarom gezin en sociale orde in dit boek economisch belangrijk zijn. Een opvallend kenmerk van Wealth and Poverty is dat het economische vraagstuk niet los wordt gezien van sociale structuren. Gilder stelt dat het kerngezin, werkdiscipline en stabiele relaties belangrijke voorwaarden zijn voor economische vooruitgang. In zijn analyse leidt verzwakking van het gezin tot meer afhankelijkheid, minder verantwoordelijkheid en uiteindelijk meer armoede. Daarmee gebruikt hij geen zuiver technische economische benadering, maar een moreel en sociologisch kader. Dat maakt het boek anders dan veel standaardwerken over macro-economie. De gedachte is dat mensen niet alleen reageren op prikkels van geld en beleid, maar ook op normen, rollen en verwachtingen binnen de samenleving. Vooral arbeid en gezinsvorming ziet Gilder als manieren waarop gedrag wordt gevormd en productiviteit groeit. Voor Nederlandse en Belgische lezers is dit interessant, omdat het laat zien hoe economische debatten vaak samenhangen met bredere discussies over sociale samenhang. Opvoeding en verantwoordelijkheid, ook al worden die hier anders gevoerd dan in de Verenigde Staten. Ten derde, de morele verdediging van kapitalisme als systeem van geven en risico. Gilder presenteert kapitalisme niet alleen als een efficiënt economisch systeem, maar ook als een morele orde. Zijn bekende idee is dat kapitalisme begint met geven, omdat investeerders en ondernemers eerst kapitaal, tijd en risico inbrengen voordat er opbrengst is. In die visie is de kapitaalverschaffer geen passieve rijkdomsbezitter, maar iemand die onzekerheid draagt zodat anderen kunnen werken, produceren en profiteren van groei. Dat is een centrale invalshoek van het boek, omdat het de gebruikelijke kritiek op rijkdom omdraait. Rijkdom wordt niet simpelweg gezien als resultaat van uitbuiting of ongelijkheid, maar als voorwaarde voor innovatie en werkgelegenheid. Tegelijk vindt Gilder dat politieke systemen die vooral herverdelen, de morele structuur van verantwoordelijkheid kunnen verzwakken. De kracht van dit hoofdstuk van het boek zit in de poging om economie en ethiek aan elkaar te koppelen. Het maakt duidelijk waarom Wealth and Poverty vaak wordt gelezen als meer dan een economisch essay en ook als een ideologisch pleidooi voor een bepaalde samenleving. Ten vierde, de kritiek op New Deal liberalisme en herverdelingspolitiek. Een tweede grote pijler in Wealth and Poverty is Gilders kritiek op overheidsbeleid dat armoede wil bestrijden via herverdeling en stimulering van de vraag. Hij ziet dat soort beleid als een bron van moreel risico, omdat het volgens hem afhankelijkheid kan aanmoedigen en de prikkel tot werken en sparen kan verminderen. De New Deal-traditie en latere vormen van groot overheidsingrijpen noemt hij in feite ongeschikt om duurzame welvaart te scheppen. In plaats van armoede weg te nemen, zouden zulke maatregelen volgens hem de onderliggende oorzaken juist verhullen of versterken. Dat maakt het boek uitgesproken polemisch, maar ook helder in zijn politieke positie. Het is geschreven als reactie op de economische problemen van de jaren 70, zoals inflatie en stagnatie, en plaatst die in een bredere kritiek op beleid dat te veel vertrouwt op overheidssturing. Voor wie het boek leest, is het belangrijk om dit niet als neutrale handleiding te zien, maar als een overtuigde verdediging van marktwerking en een afwijzing van overmatige staatsinterventie. Tot slot, waarom de herziene editie nog steeds relevant blijft voor het debat over armoede. De nieuwe editie voor de 21ste eeuw laat zien dat Gilder zijn ideeën niet alleen als historische analyse bedoelt, maar als blijvende interventie in het debat over armoede en groei. Hij vergelijkt de problemen van zijn eigen tijd met latere economische spanningen en gebruikt dezelfde basisstelling, namelijk dat vrije markten, ondernemerschap en sociale verantwoordelijkheid de beste route naar welvaart vormen. Daarmee richt het boek zich niet alleen op economen, maar ook op beleidsmakers. Lezers van politieke essays en iedereen die wil begrijpen hoe conservatieve economische ideeën zich hebben ontwikkeld. De relevantie zit vooral in de combinatie van klassieke aanbodzijde economie met een morele theorie van maatschappelijke orde. Juist die combinatie onderscheidt het boek van meer technisch-economische werken. Het biedt geen neutrale datastudie, maar een samenhangend wereldbeeld waarin geld, gezin, arbeid en cultuur op elkaar inwerken. Daardoor blijft het boek een belangrijk referentiepunt in discussies over armoedebeleid, kapitalisme en de grenzen van overheidsoplossingen. Concluderend, Wealth and Poverty is vooral geschikt voor lezers die geïnteresseerd zijn in economie, publiek beleid, conservatieve denktradities en de relatie tussen welvaart en sociale structuur. Wie het leest, krijgt geen puur technische economische analyse, maar een brede, soms stevige verdediging van kapitalisme als moreel en maatschappelijk systeem. Dat maakt het nuttig voor studenten, beleidsdenkers en algemene lezers die willen begrijpen waarom aanbodzijdebeleid zo'n grote invloed heeft gehad op Amerikaanse discussies over groei en armoede. De praktische waarde ligt in het inzicht dat economische uitkomsten niet alleen afhangen van belastingtarieven of overheidsuitgaven, maar ook van prikkels, instituties en sociale normen. Intellectueel onderscheidt het boek zich van veel vergelijkbare werken doordat het economie verbindt met gezin, geloof en verantwoordelijkheid. Die combinatie is juist de reden dat het boek vaak wordt besproken, bekritiseerd en toch gezien als een klassieker binnen de moderne politieke economie. Het is daarmee vooral interessant voor wie een duidelijk ideologisch geladen, maar historisch invloedrijk standpunt wil begrijpen. Als je ons wilt steunen, George Gilder, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.